Als we in het gewone huis waren gebleven, midden in een rij, was alles anders gelopen. Ingeklemd en geen kant op kunnen, voor ons misschien het beste. Maar we zijn daar vertrokken en in een groot en bijzonder huis gaan wonen. Aan de overkant van het spoor in een dorp. Dit huis, vrijstaand, zegt mijn moeder met nadruk, heeft ramen aan alle kanten. Soms denk ik dat alles wat vroeger goed was, erdoor naar buiten is gekropen. Tussen de hoge bomen en rieten daken is weggevlogen. 'S Winters bij elkaar rond de kachel, dat hoeft hier niet meer. Een moderne centrale verwarming bracht comfort naar alle kamers van onze villa, waar mijn oudere broer niet op één hoog sliep, maar ver weg, op zolder. Zo meet hij ons zover hij kon en als je vertrouwd was met ons gezin, dan snapte je dat. Het elkaar mijden verspreidde zich als de warmte van onze cv. Mijn vader meet mijn moeder, steeds vaker eigenlijk, en mijn moeder meet ons door ons voor de meest onbenullige boodschapjes op pad te sturen. Ik meet de anderen door zoveel mogelijk buiten te zijn, bijna net zo vaak als mijn broer. En hoe mijn jongere zus ons meet is moeilijk te zeggen. Misschien bleef haar voor haar niemand meer over om te mijden.
Zo begint de autobiografische debuutroman van Auke Kok. Een boek dat diep wortelt in zijn jeugd. Flinke Jongen is geschreven vanuit het perspectief van de 14-jarige Hidde. Een jongen die vlucht en steun en troost zoekt bij zijn voetbalhelden. Om daarmee te ontkomen aan de agressie van zijn vader en stuurloosheid van zijn moeder. In tegenstelling tot zijn broer is Hidde een dromer. Hij ziet machteloos toe hoe het huwelijk van zijn gereformeerde ouders uit elkaar spat. Pas nu, vele decennia later, weet Auke Kok het zwijgen te doorbreken. Hoe was het voor Auke om fictie te schrijven? En waar vond hij de fictieve ruimte voor Flinke Jongen? Een boek waarin hij niet het leven van anderen, maar dat van zichzelf onder de loep neemt. Je hoort het in deze 11e aflevering van de Bezige Bij podcast. Waarin Auke met zijn redacteur Suzanne Holter spreekt over het boek.
Het is heel spannend. Ja. Het is gek, want als je aan dat object denkt, dat is voor het eerst dat wij dat ook in handen houden. En dan ziet het eruit en ik probeerde me voor te stellen de tijd dat het er nog niet was en dat wij voor het eerst met elkaar in gesprek gingen.
Ja.
En ik kan bij heel veel boeken wel heel veel fases mij dan herinneren waarin een manuscript was. Maar ik herinner me bij jou eigenlijk alleen maar heel veel kopjes muntthee in de ijsbreker. En op een gegeven moment een boek wat ongeveer volledig was. Dus alles wat daartussen zat is voor mij een soort raadsel. Maar jij hebt wellicht een andere herinnering,
ja,
dus ik
zeker.
Ben nieuwsgierig.
Ja, ja. Nee, ik heb juist ook heel veel herinneringen nu alweer. En dat zal ook wel blijven aan die fase daartussen. Omdat dat voor mij toch een hele ontdekkingsreis was. Ik had al heel wat non-fictieboeken op mijn naam staan. En die hebben mij allemaal, dat zijn altijd hele uitdagende projecten geweest. En daar heb ik mijn ziel en zaligheid in gestopt. En ook daarin probeerde ik altijd, steeds meer eigenlijk, om daar toch ook sfeer in te krijgen. En literaire vormen in die zin van als ik ergens een dialoog uit kon halen. Of een sfeertekening kon maken. Of in het hoofd van iemand kon kruipen. Dan liet ik het niet na. Hè, maar dan heb je toch over het toepassen van bepaalde literaire middelen bij het, ja, over het voetdichtbrengen van feitenmateriaal, strikt genomen. Dus ik dacht eigenlijk in mijn naïviteit vaak, nou ja, fictie, dat ligt er dan toch eigenlijk vlak naast. Hè, want dat is dan eigenlijk meer van het ene en dat feitelijke weer een stuk minder. Maar ik heb toch ervaren dat er toch wel een soort Chinese muur tussen staat. En het slechte van die muur of het overklimmen van die muur, dat was een ingrijpend proces, toch wel. Dat was eigenlijk, in het kort gezegd, was het eigenlijk al schrijvende zoeken naar de juiste stem. En daar zijn inderdaad heel wat kopjes munthee in de ijsbreker overheen gegaan.
Ja, want ik denk dat dat gevoel voor mij van ineens is dat zo perfect. Dus je bent weliswaar dan debutant in wat betreft fictie. Dus daar, maar tegelijkertijd die enorme ervarenheid van stijl en van kunnen vertellen. Dus dat was wel.
Dat scheelt
ook,
een stuk.
Dat scheelt een stuk. En in mijn ervaring dus ook van hoe ik een manuscript voor het eerst krijg. Als je met debutanten nou een hele enkele keer krijg je iets perfect. Maar vaak zitten er ook heel veel zoektochten tussen. En inderdaad, die zoektochten die zaten veel eerder bij hoe vind je misschien wel je stem om dit te vertellen.
Ja, nou dat was het precies. En dat, ja, er zijn toch vele versies overheen gegaan. Ik zou niet meer precies kunnen vertellen hoeveel. Maar als ik terugkijk naar die eerste versies, en ik heb uiteraard alles bewaard, dan is het in eerste instantie, zeg maar een min of meer gewone toon. Een nuchtere toon. Ik zou haast willen zeggen een non-fictietoon. Eigenlijk nog minder dan dat. Omdat ik uiteindelijk toch in het verleden toch wel ook wel weer tot een soort toon kwam. Maar lang niet zo pregnant en niet zo dominant als nu. En dat was schrijven. En zoals jij dan zei van het is goed en zo. En je was dan altijd heel positief geladen. Maar er kwam altijd een komma en een maar achter. Van ik heb het idee dat er nog meer zit. Ik ben zo benieuwd naar welke kamers er nog meer in jouw hoofd zitten. En daar moest ik dan even over nadenken. Want ik dacht, in mijn hoofd zitten van die nattige kwabben. En ik kom er daar geen kamers bij voorstellen. Maar ik begreep uiteraard in tweede instantie toch wel wat je daarmee bedoelde. Dus het was ook, daar hebben we het ook veel over gehad, over het overwinnen van de schaamte. Daar komt het ook om neer, hè? Want het gaat over mijn jeugd. En weliswaar in de vorm van personages, maar toch het startpunt is toch wat ik mij herinner. Of nog kan herinneren, of meen te herinneren. En mensen zijn toch geneigd, althans de meeste, om hun eigen jeugd net wat leuker voor te stellen dan die was. En dat is ook heel prettig, hè? Dat maakt het leven ook aangenamer. Waarom zou je die donkere kant zo gaan onderzoeken? Maar dat was toch voor mij om tot die toon die ik dan uiteindelijk vond, om daartoe te komen, toch noodzakelijk om in die gesprekken met jou, met al die munthee, toch dat daar als het ware over mijn eigen schaduw heen te stappen.
De zondagochtenden waren vaak spannend en daardoor de slechtste momenten van de week. Ons leuke gezin moest dan veranderen in een gereformeerd gezin, waar niets op aan te merken viel. Dat kwam door de achtergronden van mijn ouders. Hun wortels openbaarden zich onontkoombaar als wij ons in de vestibule gereed maakten voor de kerk. Nooit verlieten wij onze villa door de voordeur, behalve op zondagochtend en dan nog wel met z'n allen tegelijk, als de vestibule een sluis werd, een mal, een wringer. De vestibule is voor mijn moeder zo ongeveer wat de Peugeot voor mijn vader was. Ze spreekt het woord met trots uit. In die prestigieuze ruimte tussen gang en voordeur vond het allemaal plaats. De benauwde samenkomst, de ontreddering waar ik al tegenop zag vanaf het moment dat ik wakker werd. Dat was tot daar en toe, zolang mijn broer Thijs maar deed wat hem gevraagd werd. Deze gedachte komt nog niet in mij op of ik hoor hem weer zeggen dat hij zijn jas vandaag eens open gaat houden. Kennelijk vond mijn broer dat hij er recht op had. Tegen het openhouden van een jas kon toch niemand bezwaar maken? In normale gezinnen waarschijnlijk niet, nee. Maar in de overgangsfase van ons leuke gezin op zondag natuurlijk wel. Dus hij zegt, fijn, zo'n open jasje. Waarop mijn vader bast, jas dicht. Je kon erop wachten. Wat maakt het nou uit? Sputte Thijs tegen. De vlotheid van mijn broer treft mijn vader als een natte dweil in het gezicht. Hij duwt Thijs met een kracht die hem zelf lijkt te verrassen tegen de paraplubak. Mijn broer valt half achterover onder de jassen waaraan hij zich vastklampt. Maar ondanks de chaos van vallende kleren en woedend zwaaiende armen blijft hij kalm uit zijn ogen kijken. Dat vind ik dan weer het knappe van hem.
Ja, ik herinner me één. Ik heb je op een gegeven moment weggestuurd met een opdracht. En nu weet ik niet meer of dat dan al in een proces was, of dat er helemaal aan vooraf ging. Dat ben ik eerlijk gezegd kwijt in mijn geheugen. Met de vraag van, lever mij drie stukjes tekst. Eén vanuit het perspectief vanuit de vader. Één vanuit de moeder en één vanuit de broer, als ik het goed
herinner. Zo, ja. Ja, dat was helemaal in het begin ongeveer.
Ja,
Dat lukt mij ook niet goed, geloof ik. Nee, weet ik wel zeker. Maar ik merkte daardoor inderdaad dat het nog te nuchter, nog te vlak was, als het ware. En het ging er toch in. En ook door toch een aantal goede voorbeelden ook te gaan lezen. Lukte het toch steeds meer om bij die 12-jarige te komen. En wat ook enorm hielp was het bedenken van andere namen. In de eerste versies heb ik nog wel gewoon mijn eigen naam gebruikt en de naam van mijn broer en mijn zus en dergelijke. En ik merkte dat toen ik dat losliet en andere namen creëerde, dat ook hielp om die bal te laten rollen. Om ineens merk je dat ik, alsof het schrijven vanzelf ging. Alsof ik daardoor de vrijheid voelde om mijn fantasie te laten gaan. Dat was eigenlijk zoals jij toen ook wel zei, van probeer het te doen alsof je in jezelf praat en niemand je kan horen. Dat soort adviezen gaf je. En dat hielp inderdaad, want je moet toch, de schone schijn laten varen en in die huid van die 12-jarige kruipen. En ja, versie na versie, het ging dan met name om de eerste twee hoofdstukken, denk ik. Toen kwam ineens toch een soort van, een toon, hoe zou ik dat moeten uitdrukken? In ieder geval tot die 12-jarige die een heleboel dingen om zich heen ziet in huis die hem eigenlijk niet bevallen, die hem angstig maken, die hem ook wat, een lichte wrok ook wel. Alhoewel ik vond dat niet moest overheersen hoor. Maar toch een soort van, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? En ik wou dat het anders was. En ik wou dat ik eigenlijk ergens anders was. Kort geformuleerd, die toon. En op een gegeven moment had ik die toen te pakken. En toen antwoordde jij, je bent geland.
Oké. Ik zou het zo geland, gezegd
niet
kunnen
galant.
Hebben.
Ja, ik hoop dat ik dat ook ben, maar in ieder geval je zei, geland, ja, je bent geland met een uitroepteken.
Ja.
En dat was volgens mij dus ook weer een stimulans om zo verder te gaan.
Want was dat dan wellicht het moment, ik kan me wel herinneren inderdaad, dat moment daar was, dat je noemde het woord schaamte en dus die zoektocht, het vinden natuurlijk van de goede verteltechniek, van wie moet het vertellen en hoe heten de mensen, waar zijn ze? Maar dat verraadt wellicht wat je aanvankelijk voelde van kan je dit maken naar degene die dit ook betreft, naar je familie.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik daarom ook wel zocht naar van ga zo dicht mogelijk in die huid van die mensen zitten, want je moet die schaamte voorbij.
Ja.
En kun je daar wat preciezer over zeggen, hoe je dat hebt ervaren of hoe je dat voelde of hoe je dat hebt kunnen overwinnen?
Nou ja, ik denk toch wat ik net zei over die personages toen, dus met die andere namen bedenken en ook niet de naam van dat dorp noemen waar ik dan woonde en de stad die daar aan grenste, dat laten we allemaal weg. Dat hielp ook allemaal, dat maakte me toch, zoals volgens mij jij het ook noemde, de fictieve ruimte. Mede daardoor kwam er een fictieve ruimte, hoewel het dus de beschrijving die ik geef van mijn ouderlijk huis, dat klopt helemaal precies. Gek genoeg was dat weer wel ook belangrijk, dat wel klopte, zodat ik kon afdalen.
Mm-hmm.
En dan de hoofdpersoon Hidde, die, dat merkte ik toch als schrijver, niet één op één ik is. Mm-hmm. Maar wel, zoals Maarten het Hart geloof ik een keer zei, wel een uitvergrote versie van sommige eigenschappen van mij heeft.
Mm-hmm.
Maar niet per saldo. Maar goed, het is toch een personage. En die andere namen. En daardoor werd alles toch net iets, net wat minder concreet, minder grijpbaar. En juist daardoor voelde ik ineens dat overal de deuren en de ramen open gingen in die kamers in mijn hoofd, zoals jij dat dan omschreef. Om dat wat die jongen dan voelde, of voelt in het boek, om dat te laten gaan. En totaal niet proberen totaal niet stil te staan bij wat anderen daar misschien van zouden kunnen denken.
Ja.
Aan tafel roept mijn moeder opgewekt, nog steeds op veilige afstand van mijn vader. De whisky heeft mijn moeder niet verhinderd een maaltijd te bereiden. Een simpele maaltijd Sla met gekookte aardappelen en ballen gehakt. Met zorg bereid. Mijn moeder kan goed koken. Iedereen zit op zijn vaste plek in de bijkeuken en voordat er iets wordt gezegd, en hopelijk zal het weinig zijn, helpt mijn vader voorover en laat zijn mes en vork, aangestuurd vanuit wijd uitstaande, hoogopgetilde ellebogen, neerdalen op zijn bord. Arme slaapblaadjes die de pech hebben gehad op zijn bord te zijn beland. Mijn vader zet de aanval in op de krop sla. Een ander woord dan aanvallen kan ik er niet voor bedenken. Alsof ons ongeluk in zijn algemeenheid en die nieuwe lamp die mijn moeder stiekem heeft gekocht in het bijzonder aan die lieve zachte blaadjes te wijten is. En zij geen beter lot verdienen dan op de meest brute wijze aan stukken te worden gereten. Dat belooft weinig goeds, dat agressieve snijden en hakken van mijn vader. Hij is een redelijke man, vergis je niet. Op de meeste uren van de dag merk je weinig bijzonder aan hem. Tenminste, voor zover hij er is. Wat niet wegneemt dat je goed moet opletten. Als de buigzame blaadjes al zoveel drift opwekken, is alles mogelijk.
Ja, ja, het mooie is, als je nu zegt wat die jongen voelde, dan zou je denken, oh, dat is een roman vol beschreven gevoelens. Maar het is juist ook heel concreet. Het is heel dichtbij, breng je de lezer mee. Ik heb echt nog nooit zoveel over voetballen gehoord, gelezen en ervaren als bij in die geest van die jongen. Doordat het zo concreet is. Ja, hij ligt daar op bed, hij luistert, hij kijkt naar dat plafond. Dus die hele precisie. En daar komt dat gevoel in los. Daardoor
ja,
breng je
die
het
gebeurtenissen,
over.
En ja, ja en die gebeurtenissen zijn vaak klein. Hè. De belevingswereld van een 12-jarige is niet zo heel groot, meestal. Maar dat vond ik, ja, dat ging eigenlijk bijna wel vanzelf, om dat niet allemaal expliciet te gaan omschrijven, maar het door gebeurtenissen, door scènes en dialogen zich te laten ontrollen. Mm-hmm. Dat vind ik zelf ook het aardigste om te doen. En toch het show not tell beginsel, om het op die manier ook voelbaarder te maken van wat doet Hidde. En uiteraard denkt hij af en toe ook dingen, maar het is eigenlijk toch vooral wilde ik het invoelbaar maken door het helemaal zijn perspectief te laten blijven, maar wel door het voelbaar te maken door het als het ware dat de lezer de alle gebeurtenissen in huis en die wonderlijke scènes aan tafel en dergelijke en inderdaad de veiligheid buiten te laten gebeuren en daardoor dichter bij de lezer te brengen. Dat was eigenlijk. En dat ging gek genoeg, hè, toen ik eenmaal geland was. Was het toch voor mij wel als voormalige, hoewel, dat weten we nooit zeker, maar in ieder geval als non-fictieschrijver, was dat echt kicken om dat zo, om het zo te laten gebeuren.
Ja,
En die bal te laten rollen, letterlijk en figuurlijk. En dus vaak heb je het gevoel dat je zelf duwt. En opeens waren er dus momenten dat ik ineens het idee had dat iemand mij duwde.
Ja,
ik kende dat waarschijnlijk wel uit interviews met schrijvers. Dat ik dacht van ja, maar zou dat nou echt? Is hij nou aan het koketteren, weet je wel? Maar, maar dat is echt zo. Het was voor mij heel fascinerend om dat te ondergaan. Dat ik ineens, ja, alsof inderdaad ineens een hand mij, hup jongen, doe maar.
Ja,
gooi het maar op papier, of in ieder geval op het scherm. Maar dus geduwd worden was wel een kleine sensatie.
Ja, ja. Want je hebt wel eens gezegd van ik moest dit doen, dit boek schrijven, dit verhaal vertellen. Dat is een plicht. Dat is natuurlijk ook weer een mooi contrast bijna van het heilige moeten en het geduwd worden, wellicht wel. Van wanneer stamt dat voornemen? Wat?
Ja, nou dat is eigenlijk.
Dat weten we misschien wel, niet het voornemen. Wanneer wist je dat je dat moest doen?
Ja, nou dat weet ik eigenlijk toch wel al een jaar of zes, schat ik ongeveer, zes, zeven. Kijk, want dit verhaal speelt zich af eind jaren 60. En het is al een non-fictie onderwerp van 23 jaar geleden. Waarin ik eigenlijk, nou ja, het Nederlandse profvoetbal dat in die tijd een enorme vlucht nam. Kruijven en Van Hanegem en dergelijke. Dat het kleine Nederland in luttele tijd ineens naar de wereldtop stoot. Dat was een hele sensatie. En dat afgezet tegen het Nederland van toen, dat ook een economische boom beleefde. Maar waar tegelijkertijd het leven ook zakelijker en harder werd met vele maatschappelijke conflicten. En dat onderwerp bleef om een aantal redenen gewoon heel lang liggen. En ik werd ouder en ouder, zoals het gaat. En En steeds vaker drongen zich beelden uit mijn jeugd aan mij op. Gewoon als ik op de fiets zat of wat ook. En ineens dat ik bijvoorbeeld het moment dat Ajax dan een Europa Cup wedstrijd speelt op een doordeweekse middag. En dat mijn vader dan ineens in de kamer zat voor ons zwart-wit scherm. En dat ik en die verbijstering die ik toen voelde, want mijn vader was nooit thuis. Want die was altijd aan het werk. En volgens mij ook langer bleef hij van huis weg dan gewoon omdat hij geen al te goed huwelijk had met mijn moeder. Maar hij kwam ook nooit naar ons voetballen kijken van mij en mijn broer en dat soort dingen. Dus hij had nooit tijd voor ons. Hè, zoals het in de generatie wel vaker voorkwam. En dan speelde Ajax op een woensdag of donderdagmiddag om 3:00 in de middag een Europa Cup wedstrijd. En dan zat hij daar ineens. Dan wel, dus die verbijstering kwam terug.
Als ik de kamer instap, is de TOS al bezig. Rondom de scheidsrechter en de twee aanvoerders zie ik nerveus opspringende voetballers en heen en weer lopende fotografen. Dag, zeg ik. Hey, dag, zegt mijn vader afwezig. Ik snap hier niets van. Zijn werk is toch het belangrijkste op aarde, belangrijker dan voetbal, dan mijn voetbal en ook belangrijker dan de Europa Cup? Met mijn blik strak naar de televisie probeer ik antwoorden te bedenken, maar de enige die het weet, ga ik geen vragen stellen. Mijn moeder komt de kamer binnen met twee kopjes thee, neemt plaats in haar stoel. Nog iemand die de antwoorden kent, maar ook haar vraag ik niets. Stilletjes zit ik op mijn stoel naast de eettafel en stort me op het enige wat ik wel begrijp. De spelers lijken te bevriezen in afwachting van het eerste fluitsignaal. In mijn ooghoek het lichaam van mijn vader, voorovergebogen, de handen ineen en daaronder de benen gekruist, bewegingsloos. Hoor ik het goed wat ze daar in Trnava roepen, in Tsjechië? Dubček Svoboda, Dubček Svoboda, de namen van de helden die de Tsjechoslowaken hun vrijheid terug wilden geven. Dubček zit gevangen en Svoboda moet de orders van Moskou opvolgen, zeg ik. Mijn vader draait zich half om. Wat? Het geroep op de achtergrond houdt aan terwijl de opstellingen op tv verschijnen met duistere namen Skodzinka, Majernik, Jarabek, Rzukci en Adamek uiteraard, hun ster. En Dobias, de andere ster, een rechtsbek met lang haar. Blijkbaar mag lang haar wel van Moskou. Ik huiver en verlang naar het einde al voordat de wedstrijd is begonnen.
En die spanningen thuis en die angsten dat mijn vader weer zou exploderen in woede. En dat er klappen zouden volgen en al dat soort dingen. En de ontreddering toch ook wel vaak. Als mijn vader dan weer thuis kwam en ik eigenlijk liever dan vluchtte, maar het niet deed. Al dat soort dingen kwamen steeds heftiger eigenlijk terug. Dat ik dacht, Eigenlijk moet ik dat gaan doen. Ik moet dat hele oude idee van dat voetballen van eind jaren 60, dat is niet het eigenlijk het drama wat ik daarin miste, dat ben ik zelf. Zo ben ik dat gaan voelen. Ik moet dus eigenlijk die gebeurtenissen van toen met dat voetballen, althans van die profs, dat is niet het onderwerp, maar dat is de façade op de achtergrond. Mm-hmm. Waar die jongen dan, en dat deed ik zeker, dat weet ik zeker, dus als het ware in zijn fantasieën naar vluchten als de situatie thuis hem te zeer benauwde. En het enorme verschil tussen de veiligheid die ik buiten voelde op straat spelen en voetballen en dergelijke, en de onveiligheid die ik binnen voelde. Die sentimenten kwamen eigenlijk steeds helderder terug naarmate ik ouder werd. En toen inderdaad, toen dacht ik, ja, maar dat moet ik doen. Ik moet die donkere zijde van mijn eigen jeugd moet ik gaan onderzoeken om dat op deze manier goed te kunnen verwoorden. En dat onderzoeken en voelbaar te maken. Dus dat bijna als een zelftherapie zou je kunnen zeggen. Maar volgens mij leek dat ook kansrijk, zinvol om dat in een coming-of-age-achtige roman vorm te geven. En toen zei ik inderdaad, na een van de eerste sessies in de ijsbreker, toen ik de deur voor jou openhield, want behalve galant was... Ik was toen nog niet galant, maar hopelijk wel galant dat ik de deur voor je openhield.
Absoluut.
En dat jij zei, jongens, schrijf me. Want waarschijnlijk keek ik toen heel ernstig. En dat jij zei, maar schrijf met plezier. En dat ik toen heel calvinistisch zei, dit moet gebeuren.
Ja, want dat is dus heel interessant. Want ik ben absoluut in tegendeel niet van calvinistische huizen, maar wel van een katholieke achtergrond.
Ja.
Calvinisme is iets wat voor mij moeilijk te doorgronden is. Want als je dan zegt plicht, ja, dan is dat ja, het plicht en noodzaak. Zoals je het nu uitlegt, is dat ook heel persoonlijk. Maar heeft het ook nog een plicht naar een ander doel? Of hoe?
Wat ik zei, ja, plicht. Het klinkt wel heel zwaar, maar het voelde wel als een soort, iets wat ik doen moest. Een stap die ik moest zetten. Ook qua schrijven trouwens hoor. Niet dat ik nou, want ik was heel, heel blij met mijn non-fictiewerk. Het is mijn ziel en mijn zaligheid, maar. Ik vond toch dat ik die fase van mijn jeugd en die kant moest weergeven. Omdat er volgens mij universele trekken aan zitten, waardoor ook mensen die niet precies zo'n jeugd hebben gehad, zich daar toch in kunnen herkennen. En het fascinerende van dit soort coming-of-age boeken, dit soort autobiografische romans, is dat het... Althans, zo vergaat het mij dat als ik dat soort boeken lees, ik had niet zo'n jeugd. Maar dat je toch, als je meeleeft met iemand die opgroeit, met een tiener, vaak is het op tienerleeftijd, dat het toch hele sterke beelden bij jezelf al lezende oproept. En dat vind ik heel fascinerend. Ik heb een aantal boeken van Karl Uwe Knausgaard gelezen, die hier virtuoos in is die een hele plank ongeveer over zijn eigen leven heeft geschreven. Dat speelt zich af in Noorwegen en die omstandigheden zijn al anders. Maar toch al lezende, het is bijna alsof je een trip naar je eigen jeugd maakt. Dus dat vind ik heel fascinerend. Dus als ik kan bereiken dat andere mensen dat kan bezorgen als ze mijn boek lezen, ja, is dat heel fascinerend.
Ja, wat interessant
is. Ook een soort opdracht.
Ja, en misschien dit heel mooi. En ook misschien, als ik er nu over nadenk, wat mij zo ontzettend trof in dit verhaal van deze Hiddem. Dat ondanks zijn vervelende, nare omstandigheden thuis, hij ook wel door zijn verbeelding is gered. Doordat hij zo kon meegaan in het spel, in de verbeelding van het voetballen, van de muziek, niet te vergeten.
Ja, ja.
En eigenlijk, als je het... ik ben geen psycholoog, ik zou zo'n praktijk kunnen beginnen.
Ja, dat denk ik ook, dan, hoor. Ik ben daar goed in.
Maar daar zit toch al wel het talent eigenlijk van dat verlangen om te vertellen. Om die fictieschrijver zat daar al in kiem. Of is dit al te bout?
Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. En zoals jij het nu zegt, dat is dus op de universiteit staan daar stokslagen op ongeveer. Want dat is reading history backwards, wat jij nu doet. Hè? Jij kent nu mij en je gaat dan terugredeneren. Oh ja, maar toen zat het er al in. Dat is natuurlijk, dat mag eigenlijk niet. Maar ik begrijp wat je bedoeld. En het is inderdaad zo. Hè? Dus mijn oudere broer speelt een hele belangrijke rol in. Hè? Die wordt door mijn vader... mijn vader werd gek van hem. Omdat hij niet aan te sturen was. Dus dat wekte allemaal drift op. En dat maakte de sfeer in huis ook heel angstaanjagend vaak. Maar die liep vaak weg. En die ging zijn eigen gang. En dat gaf allerlei toestanden. Ik bleef juist waar ik was. Maar ik steeg op in mijn hoofd, als het ware, om op die manier weg te zijn. En je zou inderdaad kunnen zeggen dat mijn verbeeldingskracht heeft aangejaagd. Of misschien had ik het al en was dat daarom mijn oplossing. Je weet nooit waar het mee, wat de kip in het ei is. Maar ik ben zeker altijd een dagdromer geweest. Nog trouwens helaas. Maar dus ik ben vaak niet waar ik ben. En dat is trouwens voor mijn omgeving vaak ook heel lastig. Want dan praten ze tegen me en na zin 4 ben ik er niet meer. Dat is tamelijk lastig voor mensen vaak die met mij omgaan. Maar als kleine jongen had ik dat dus ook al. En dat zou best hierdoor kunnen zijn, door al die toestanden thuis. En de manier waarop ik daarop op reageerde, kunnen zijn geactiveerd. En als dat zo is, dan heb ik dus al die narigheid vruchtbaar gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dus,
nou, en het is je toch gelukt om hier een half uur ongeveer te zitten, totaal aanwezig. Niet weggedroomd. Nee. Dit lijkt me een mooi slot van het gesprek.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Flinke Jongen is verkrijgbaar bij elke boekhandel. Mogen wij je nog eens aansporen lokaal te kopen, ook als je online winkelt? Daarmee doe je de boekhandelaar een groot plezier. In de volgende aflevering gaat het over de hardnekkige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Journalist en televisiemaker Lisbeth Staat schreef er een boek over. Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. Wil je alvast meer weten? Of nog iets nalezen over Auke Kok en Flinke Jongen? Kijk dan op debezigebij.nl/podcast of in de show notes. Heel graag tot de volgende keer. Doei!